Hey Karin.
Hey, Maris.
Hey, let's talk business.
Yes, want er is
Ja.
nogal business te bespreken.
Wat heb jij aan business te bespreken?
Nou ja, ik zag vanmorgen weer een artikel over KLM Air France, waar de cijfers tegenvallen. En dat heeft onder andere ook te maken met het feit dat Schiphol nog verder krimpt. Dus van KLM Air France kom ik naar Schiphol. En laat ik nou net onlangs op Schiphol geweest zijn. En ik dacht, nou misschien kunnen we het meteen. Ja, hè? Het is net een patiënt die aan de zuurstof ligt, maar net te weinig zuurstof krijgt. Dus blijft leven, maar knapt niet echt op, zeg maar.
Nee,
Met
nee.
andere woorden, zullen we Schiphol meteen maar sluiten? Ik vond het een bende, Mariska.
Ja, ik blijf me er elke keer. Ik kom de laatste jaren niet meer zo vaak op Schiphol. Laat ik dat er
Nee.
meteen bij zeggen. Ik was er toevallig niet vorige week, maar de week daarvoor was ik er. Wij zaten een paar weken in Zuid-Frankrijk en ik had een agenda's technisch probleempje, waardoor ik toch opeens in Nederland voor de groep moest staan. Dus ik ben op een maandagavond vanaf Nice naar Schiphol gevlogen en op woensdag weer van Schiphol terug naar Nice. En toen dacht ik van, ik bedoel, Nice is een groot busstation. Het is een klein vliegveld. Het hangt er altijd met armen en benen uit. Het is gewoon echt een busstation. De vertrekhal is gewoon één grote theateropstelling met stoelen, waar allemaal mensen zitten te wachten tot er afgeroepen wordt naar welke gate ze moeten. En er zitten een paar winkeltjes omheen en een paar balies waar je eten en drinken kunt halen. En that's it.
Ja, maar wel netjes.
En dat is prima, weet je? Dat is namelijk ook wat je verwacht. Maar Schiphol is een dorp. En Schiphol wordt gepromoot, althans, dat is het beeld wat ze oproepen in al hun communicatie, is dat het een luxe ervaring is waar je kunt shoppen, waar je kunt eten, waar je kunt relaxen, rustig kunt wachten tot je vlucht er is. Desnoods 's avonds al kunt komen terwijl je 's ochtends je vlucht moet halen, je charter moet hebben. En dan kom ik op Schiphol en dan is het gewoon één grote puinbak.
Ja, nou ja, zoals ik het vroeger altijd ervaarde, vond ik Schiphol vroeger. Hè? Ja, ik dacht, jeetje, wat mooi. Allerlei luxe winkels en mooie restaurantjes en lekkere koffies en lekkere hapjes. En het zag er net uit. Echt high class. En
Ja.
als je dan, want ik weet nog best, toen ik een jaar of 19 was, denk ik, heb ik voor de eerste keer een intercontinentale vlucht meegemaakt. Nou, wij vlogen op Toronto. En ik had van Toronto, ik dacht, nou, Toronto, dat is net zoiets als New York. Nou, forget it. Vergeleken met Schiphol, Toronto, helemaal niks. Toen, hè? Toen.
Ja, zo'n soort van Nice Airport.
Ja, misschien nog niet eens. Niet eens. De beleving van Nice, word je blij van dan Toronto toen. Zeg ik er
Ja.
met nadruk bij.
Ja.
Maar als ik nu kijk van hoe Schiphol zich ontwikkeld heeft, terwijl hij toch nog altijd, en Schiphol heeft het lastig, hè, want de demissionair minister wil het aantal vluchten, vliegbewegingen drastisch reduceren. Maar als ik ook kijk wat de klantbeleving heden ten dagen is, mag ik je eens meenemen in mijn klantbeleving, mijn klantreis?
Ja, neem
Dan
mij
was
eens
het.
mee.
Ja, dan was het zo. Wij vlogen met KLM. KLM. Ja, en we gingen natuurlijk in, want wij zijn helemaal van deze tijd. We gingen van tevoren inchecken. Koffers, alles ingecheckt. Dus we hadden een kaartje. Dus in mijn beleving, hè, en zo wordt het ook gepromoot. Op het moment dat je dat daar, hoef je dan niet in de lange rij voor de balie te staan. Maar kun je gewoon zo doorlopen. Koffer afgeven en via de douane, Marché-Douane, in de winkelzone terechtkomen. Waar je vervolgens naar je gate kunt. Forget it. We hadden dus ingecheckt. Vervolgens moet je weer een of ander systeem inroosteren. Tickets op telefoon, hè? Maar je moet weer invullen in zo'n zaal op Schiphol. En vervolgens moet je aangeven precies hetgene wat je thuis ook al hebt gedaan. Halen ze je ticket op. En vervolgens moet je zeggen, ja, heb je een koffer die je wil boarden? Ja, die hebben we. Daar hadden we ook al voor betaald. En ik stond bovenaan in het rijtje. Mijn medereisgenoot, die stond onder mij met naam. Maar op het moment dat ik wilde aanklikken van koffer boarden, hè, we hadden één koffer in te checken, geeft hij aan 55 euro betalen. Dan gaat het me niet om die 55 euro. Maar ik dacht toch, hé, die hebben we al betaald. Dit is gek. Vervolgens ga je, ik denk, nou ja, misschien staat hij dan bij mijn reisgenoot. Dus daar kijk. En inderdaad, daar stond hij. Dus toen ik hem daar aanklikte, was het verder klaar. So far, so good, zou je zeggen. Behalve dat het wat inefficiënt is als je dat thuis al gedaan hebt, dat je dat op Schiphol nog een keer moet doen. We hadden van Schiphol een mail gehad, of van KLM mail gehad. Het is druk, dus uw handbagage mag ook ingecheckt worden. Nou, er nog twee kleine koffertjes erbij. Ik had mijn computer mee, of mijn MacBook. Wil hem liever niet ingecheckt hebben, want ik weet hoe ze met de koffers gooien. Ik denk, nou, ik neem mijn dus wel mee, maar die van mijn reisgenoot wilde wel ingecheckt worden. Kom je vervolgens weer in de rij. Of je nou gebruik hebt gemaakt van inchecken thuis, via de zuil, maakt niet uit. Je komt gewoon weer achteraan in de rij te staan, achter mensen die thuis helemaal niks hebben gedaan. Snap jij het nog? Oké. Okay. En dan heb je ook nog een rij priority, hè? En dat zijn de mensen die meer betalen en die eerste klas vliegen. En, dat snap ik. Maar goed, nou even mijn klantbeleving. Oké, dus wij staan in de rij. Maar goed, we gingen even weg. Dus ik denk, ik nam alleen maar waar en ergerde me tot op dat moment helemaal niet. Ik denk, dat is toch bijzonder, hè? Wil je een efficiëntieslag maken, dan kom je toch weer achteraan in de rij. Oké, die rij die was vrij lang. En de priority, die was kort. Dus wat deden ze op een gegeven moment? De priority zei, kom hier maar.
Ja.
Wat gebeurde er? De rij werd gehalveerd. Maar als je dan priority reiziger bent, dan kom je wel achteraan te staan. Zou ik de hel over in hebben als ik
Ja,
priority
ja, 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 ja,
betaald had? Oké, en fijn. Dus we hebben al die mensen overleefd, hè, die thuis helemaal niks doen. En wij wel gedaan. Dus we komen bij de balie. En wat zegt die mevrouw? Er staat nog een bedragje open. Wat gek. Want ik zie ook dat alles betaald is. Wat gebeurde er nou? Ik had natuurlijk eerst aangetikt die koffer bij mij. En daar blijft een bedrag voor openstaan. En ik had teruggehaald en ik denk, nee, die koffer moet bij mijn. Maar het systeem zegt dan dat je nog een koffer moet betalen. Of die koffer eruit moet halen. En dat lukte mij niet, dus dat moest zij doen. Lukte haar ook niet, dus er moest gebeld worden. Nou, lang verhaal kort. We hebben enige tijd in die rij gestaan. Terwijl we toch echt meenden dat wij het efficiënt hadden gedaan en het proces hadden gevolgd. Hè? Ja, vervolgens kom je in, mag je door zo'n lint lopen, hè? Zeg maar Rusland voor de val van het IJzeren Gordijn. Mag je in zo'n lint lopen, mag je al je kleding uitdoen, mag je er zo gaan staan en kom je door de scan. En dan mag je alles eraan doen. Overigens helemaal prima hoor, dat ze die veiligheidseisen zo doen. Dat is voor jou en mijn veiligheid natuurlijk hartstikke goed. Nou, en dan komt het, hè, want dan denk je van nou, dat is lekker, we hebben alles gehad. We gaan lekker een koffie drinken. En we gaan even wat shoppen. En dan kom je in een soort ghetto-achtige omgeving. Van plafonds eruit, draden die zo hangen. Restaurantjes waar het vuil op de tafel ligt en de vlekken en de koffie gewoon daar nog koud staat te zijn, die niet af worden gehaald. Vuilnisbakken die uitpuilen. Ja, koffieomgevingen die er niet heel erg fris uitzien, et cetera, et cetera. En dan denk ik, waar zijn we nou mee bezig met Schiphol?
Ja.
Wat een vergane glorie.
Ja.
En nogmaals, natuurlijk is het zo, hè, dat door het reduceren van die vluchten van Schiphol zich moet oriënteren op haar positie, op haar plaats. Hè. Wie wil je nou zijn? Welke vluchten laat je toe? Doe je alleen de verre vluchten? En doe je binnen Europa, ga je dat anders organiseren? doe je die overstapvluchten, hè, die van oudsher heel veel via Schiphol gingen, doe je die nog? Economisch heeft het land daar natuurlijk heel weinig aan. Want die mensen
Komen het
die.
land niet in.
Wat zeg je?
Want die mensen komen het land niet in.
Nee, en bovendien, de shops worden steeds minder. Dus wat ze besteden op Schiphol zelf is ook zeer beperkt.
Ja.
Ja, is dit nou een self-fulfilling prophecy? Nou, ik denk, ik wil die klantreis eens even met jou delen om daarover een bedrijfskundig gesprek te hebben.
En het eerste wat ik op wil merken.
Ja.
Jij vergelijkt Schiphol nu met het Schiphol van toen jij 19 was.
Ja.
En toen zei je, toen was het allemaal groot en luxe
10 jaar geleden.
en een paar jaar. Vlak voor corona. Precies. En toen was het exclusief, toen was het ruim, het was chic, het was een beleving. Het eerste wat ik daarmee op moet merken als marketeer, want daar heb ik natuurlijk als marketeer ook veel mee te maken, hè, met klanten die verwachten dat ze een beleving ondergaan en dan denken van, nou, is dit alles? Is dat jij niet dezelfde persoon bent als dat je was toen je 19 was?
Nee, dat klopt.
Een beetje je eerste intercontinentale vlucht. Je kwam
Ja.
op Schiphol. Je zag winkels met super deluxe merken.
Ja.
Maar die winkels met super deluxe merken heb je inmiddels al 10 keer gezien. Zowel
Ja.
op Schiphol als op andere luchthavens als in winkelstraten. Misschien heb je wel eens gewoon ergens ook geshopt bij zo'n super deluxe merk. Dan heb je de ervaring van het merk zelf. Hè? Dat is anders dan in zo'n verzamelwinkel op Schiphol. Dus jouw beleving van exclusiviteit is anders nu dan toen. Dat zit merken over het algemeen in de weg.
Ja.
En dat betekent dat als jij een merk hebt wat gaat over beleving en over exclusiviteit en over dat soort zaken, dat je dus continu bewust moet zijn. Dat je eigenlijk, als je merk nog steeds gaat over exclusiviteit, beleving en dat soort zaken, dat eigenlijk je luxegraad in je winkel elk jaar een treetje hoger moet worden.
Exact.
En dat is niet omdat de luxe waarmee je begon niet een goed niveau van luxe is, maar omdat jouw klanten eraan gewend raken en om dat wauw-effect te krijgen, je eigenlijk zeg maar steeds een beetje luxer moet worden.
Ja,
Luxer, exclusiever en meer over de top.
ja.
Ik bedoel, als je tegenwoordig als vrouw naar een luxe damesmodezaak en je krijgt geen glas champagne aangeboden, nou ja, dan is het gewoon echt een beetje boetiekje. Nou drink ik geen champagne, hè? Ik bedoel, dus je doet me er geen plezier mee, maar het gaat even over de beleving.
Ja.
Als je naar een luxe zaak gaat om kleding te kopen als vrouw, dan hoor je een bubbeltje aangeboden te krijgen. Ik snap niet waarom, het heeft niks met kleding te maken, maar het heeft wel met ons gevoel van luxe te maken. Dus
Ja,
dit
het heeft met
over die.
binding te maken, met relatie leggen te maken,
Ja.
met een sfeer creëren.
Ja.
Hè? Dus.
En dit heeft dus ook te maken met dat steeds treedje omhoog.
Ja.
Mijn voorspelling is, over een paar jaar ga je nog naar een fysieke boutique, krijg je daar ook een glaasje bubbeltjes aangeboden.
Ja, dat denk ik ook.
Want anders ga je namelijk wel online shoppen. Want waarom zou je nog naar een boutique toe gaan als het niet is vanwege de beleving? Dus er moet iets van beleving gecreëerd worden. Dus dat is mijn eerste opmerking. Mijn tweede opmerking is: Schiphol zit in een klote positie.
Ja.
Ze hebben ze zijn de thuisbasis van de KLM.
Ja.
Maar KLM is KLM niet meer.
Nee.
KLM is onderdeel van Air France.
Ja.
En de thuisbasis van Air France is gewoon Parijs. KLM heeft nog wel steeds thuisbasis Schiphol, maar ja, het is toch een afgeleide plaats.
Ja, en die wordt nu steeds wankeler. Nu. Ze wederom, hè, vorig jaar leek het goed te gaan met KLM Air France, maar de cijfers zoals die er nu liggen, geven toch weer een substantieel verlies weer. Ja, en ik kan me voorstellen dat je op het moment dat je zegt van ja, we lopen deze tegen cijfers aan, laten we toch nog eens een keer kijken of het noodzakelijk is dat KLM op Schiphol resideert en Air France in Parijs.
En dat maakt de positie van Schiphol ingewikkeld. Dan zit er nog de Nederlandse overheid.
Ja.
Want de aandeelhouders van Schiphol is niet de beurs, is niet de burger, zijn
Nee.
niet bedrijven.
Nee.
Dat is de overheid, dat is de provincie en dat is de gemeente. Dat zijn de aandeelhouders van Schiphol. Dus dat is een heel politiek, ambtelijk gestuurd systeem. En daar spelen andere belangen mee dan je als organisatie Schiphol, zeg maar, centraal zou willen stellen. En dat is ook waar wij als consumenten naar kijken. Wij kijken naar Schiphol alsof het een bedrijf is.
Ja.
Maar Schiphol is feitelijk een soort van uitvoeringsorgaan.
Ja,
Het
van de
is niet
overheid.
een, hè?
Van de overheid.
Van de overheid. Het is niet overheid, hè? Maar
Nee.
het is een bedrijf waarvan de aandeelhouders allemaal overheden zijn. En dat betekent dat de sturing anders is, hè? Want er zit een politiek belang achter. Maar wat ook zo is, onze overheid is natuurlijk niet zo betrouwbaar als het gaat over bijvoorbeeld lange termijn belangen.
Wat zeg je nou?
Ja, het spijt me. Ja, het spijt me heel, is heel chockerend. Maar onze overheid is gewoon niet betrouwbaar.
Nee, klopt.
Een aantal jaren geleden was het vanuit de overheid ontzettend belangrijk, hè, dat Schiphol met name economische kracht symboliseerde. En dat betekent dat Schiphol met name ook een hubfunctie moest gaan verrichten, zowel voor personen als voor goederenvervoer.
Ja.
Dus er is heel veel moeite gedaan om contracten te sluiten met maatschappijen die Schiphol gebruiken als overstapplaats of als connectieplaats tussen verschillende vluchten. Nu zeggen we met elkaar, we vinden klimaat en met name ook geluidsoverlast vinden we belangrijker dan de hubfunctie. Maar als jij de afgelopen jaren een koers hebt gevoerd op het bouwen van die hubfunctie en opeens moet je overschakelen en zeggen, ja, maar die hubfunctie is niet meer belangrijk. Maar het gaat met name over klimaat en geluid. Maar je hebt wel lopende contracten.
Ja.
Je sturing wordt opeens heel anders.
Ja.
Dus ik denk, hè, als ik gewoon even vanaf de buitenkant als bedrijfskundige kijk, denk Schiphol zit wel in een klote positie.
Ja, dat is het ook. Dat realiseer ik me heel goed.
Maar aan de andere kant, denk ik, het is ook een gegeven waar je als organisatie in functioneert.
Exact.
Dus hè, dan komen we weer bij dat stockdale principe. Want dat had ik vorige week heb ik dat er ook al op de een of andere manier ingefietst.
Nou ja, daarom dacht ik
Hier.
van dit sluit daar mooi op aan. Want ook hier, hè, gaat het over binnen de kaders en de onmogelijkheden die Schiphol nu gegund wordt, gegeven de positie waar ze in zit, hè, lees aandeelhouder overheid. Zou je toch kunnen zeggen dat zal er misschien op neerkomen dat Schiphol moet downsizen? Kan, hè?
Misschien, maar dat weet ik niet. Hè.
Nee.
Dat zijn mijn invullingen.
Nee, maar dat
Maar
zou kunnen.
ik denk, hè, dat als je nou kijkt naar vanuit het stockdale-principe, in termen van oké, er kan dus een heleboel niet. Hè, want we worden als organisatie gestuurd op een aantal dingen.
Ja.
Maar wat kan er dan wel?
Ja.
Nou, een van de dingen dat als je hogere managers van Schiphol leest. Dan zeggen ze, wij zijn eigenlijk heel ver en heel innoverend bezig. Bijvoorbeeld als het gaat over veiligheid. Ik ben 2 weken geleden dus op maandagavond van Nice naar Schiphol gevlogen en woensdags van Schiphol naar Nice. Er is op dinsdag niets veranderd in de internationale normen rondom security.
Nee.
Nee? Dus die sluit ik even uit. Ik heb dus alleen met een. Ik ben met een. Ik was vergeten een beetje een leuke tas mee te nemen. Dus ik ging met zo'n stoffen tas van de Kruidvat.
Oh.
Daar zat mijn computer in. Daar zat
Ja.
mijn laptop in. Mijn laptop in, daar zat mijn iPad in. Ik had een boek bij me. En wat had ik nog meer bij? Oh ja, ik had een jurk bij me die ik wou hebben bij die presentatie die ik de dag daarna
Ja.
ging. Dus er zat er gewoon niks in. Dus ik loop bij Nice, zeg maar, de security in. En ik moet daar zo'n bakje pakken. Daar moet ik mijn laptop inleggen. Daar moet ik mijn iPad inleggen. Ik leg mijn tasje in een tweede bak. Ik had een jasje aan, want het was een beetje fris. Het had zelfs gesneeuwd toen ik onderweg naar de airport ging. Ja. Dus ik had een jasje aan, had ik een jasje mee. Dus dat deed ik uit, dat deed ik er ook bovenop. Toen liep ik door dat poortje. Je handen omhoog zo. Ik heb tegenwoordig een iWatch. Nou, die machine ging dus ontzettend af. Dus ik moest nog terug, moest mijn iWatch ook nog in een bak doen. Was ik even niet op ingesteld, maar met mijn normale horloge kon ik altijd doorlopen. En toen was er niks aan de hand. Toen kon ik gewoon doorlopen, mijn spullen pakken en weer doorlopen. Ik vlieg op woensdag van Schiphol terug naar Nice. Dus ik kom op Schiphol, ik loop door de security. Ik pak een bak, begin mijn laptop weer uit diezelfde tas te halen. Nee, mevrouw, is niet nodig, niet nodig. Legt u uw tas maar gewoon neer. Dus daar zit mijn laptop in, daar ligt mijn iPad ligt er bovenop. Mijn telefoon ligt daarop. Ik wou mijn horloge losmaken. Nee, mevrouw, is niet nodig, mag u omhouden. Dus ik loop door het poortje. Piep, 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 piep. Wat? U moet uw schoenen uitdoen. Ik had precies dezelfde schoenen aan als in Nice. Gimpen. Het gaat dus niet over internationale regels.
Nee.
Het is ook niet zo dat Schiphol zo ver is in de technologie dat zij het wel kunnen scannen waar Nice het niet kan scannen. En als dat zo is, hè, stel even dat zij technologie hebben dat je je tas niet meer uit hoeft te pakken en alles gewoon in een bakje kan lazeren, zodat zij het kunnen checken. Waarom vertellen ze ons dat niet?
Exact.
Want dan is dat dus iets waar Schiphol uniek in is. Dat
Ja.
draagt bij aan mijn beleving. Nu denk ik, het is een zootje.
Ja.
Want het is hier anders dan 2 dagen geleden in Nice. Hoe kan dat nou?
Ja.
Hoe zit het nou eigenlijk met mijn veiligheid?
Exact.
Omdat die regels anders zijn, beleef ik het als onveilig.
Ja.
Als ze mij nou zouden kunnen vertellen, je mag het hier allemaal in je tas laten zitten, want wij hebben zulke geavanceerde technologie. Maakt voor ons niet uit, het hoeft niet uitgespreid te worden over 3 bakken. Mag het gewoon in 1 bak doen, wij controleren het. Dan heb ik het gevoel van, hé, maar dit is veilig. Deze tent hier is ver onderweg. Dit draagt bij aan mijn beleving.
Ja.
Dus ook het bewustzijn bij het management, en dat geldt voor elke organisatie, hè? We kunnen goed zijn in bepaalde dingen als organisatie, maar zolang we het onze klanten niet vertellen in bewoording die voor die klant maakt, duidelijk maakt dat dit belangrijk is en dat ik er voordeel aan heb, hè, dat dit onderdeel is van mijn beleving, registreer ik het eerder negatief dan positief. En daar zit voor mij, als je nou praat over, hè, aan de ene kant zeg ik, joh, Schiphol zit gewoon in een klote positie. Aan de andere kant denk ik van, ja jongens, maar even een beetje bewustzijn hierop en een beetje communicatie. Zou echt niet meer staan hoor.
Nee.
En daar kun je heel veel mee doen.
Ja, denk je dat het tekort aan medewerkers nog een rol zou kunnen spelen?
Hierbij?
Nou, kijk, ik vertelde je niet alleen mijn ervaring met het inchecken, hè? Ik denk dat daar gewoon procedureel gewoon iets volledig fout gaat. Omdat ze zo'n klantreis niet gewoon goed in beeld hebben. Dat ze niet nadenken over iemand checkt in en dan. Hè? Of ik ben een priority reiziger. Hoe zou ik het vinden als die lijn nou gehalveerd wordt en ik kom achteraan die halve rijen te staan?
Ja, in de
Hè?
plaats van
Wil
dat
je
tegen.
dan nog je priority betalen? Ja, ik niet.
In de plaats van ze nou tegen elke keer tegen één iemand zeggen van uit de gewone lijst, komt u maar even hierheen.
Ja.
Nee, je zet een lijn neer. Dus als er wel iemand van priority komt, dan staat hij per definitie in de wachtrij.
Ja.
Ja, het is.
En je nodigt niet uit.
Het zal je in andere landen overigens ook niet gebeuren, hè?
Nee, maar je nodigt ook niet uit tot zelfredzaamheid op het moment dat al die handelingen die ik thuis al heb gedaan, nog een keer op Schiphol moeten worden gedaan en ik daar geen voordeel bij heb. Want ik kan gewoon aansluiten in de rij en ik sta achter mensen die al die handelingen niet hebben verricht. Dus ik heb geen beloning voor goed gedrag. Sterker nog, slecht gedrag wordt beloond.
Ja, en daar heb ik helemaal geen. De keer dat ik voor het laatst met ingecheckte bagage vloog, is zo lang geleden, kan ik me niet eens meer herinneren.
Nee. Maar goed, vervolgens kom je, en dat is ook wel een punt van je beleving van Schiphol, in het gebied waar je een kopje koffie kunt drinken of nog een broodje kunt eten, salade wilt halen. Wij vlogen op een mooi tijdstip, vonden wij, maar wel een tijdstip dat je graag nog even wat wil lunchen. Omdat je in je aanrijtijd naar Schiphol dat allemaal net even overslaat. Je komt in een omgeving waarvan je denkt van ja, hoeveel handen hebben hier aan gezeten, om het zo maar te zeggen. Dus het oogt niet, ik wil niet zeggen dat het dit niet is, maar het oogt niet fris. En tafeltjes nodigen niet uit om daar lekker even ontspannen een hapje te gaan zitten eten of een kop koffie te gaan zitten drinken.
Ja, jij
En
vraagt wat dat
daar
was.
kan natuurlijk meespelen dat er een personeeltekort is, hè? Wat maakt dat prullenbakken gewoon overvol zijn en de papieren naast de prullenbak liggen. Wat je beleving ook niet ten goede komt.
Nee, maar dan zet ik daar even tegenover. De hele horeca heeft last van personeelstekort.
Ja.
Maar elke horecaondernemer weet ook dat als je tafeltjes vol met sut staan en er liggen vlekken op, dat klanten liever ergens anders gaan zitten.
Ja, exact.
Of ze kopen iets en consumeren het vanuit de hand, of ze gaan ergens op een bankje zitten. Maar het consumptiegedrag gaat niet omhoog als jij je spullen niet opgeruimd hebt.
Precies.
De horeca klaagt ook dat er te weinig mensen zijn,
Ja.
maar vindt andere manieren om zeg maar toch de klant te bedienen.
Ja.
En de vraag is, en dat zie je natuurlijk op Schiphol, maar dat zie je ook in winkelcentra, is dat er heel veel ketens zitten. En ketens hebben een vestigingsmanager of een filiaalhouder. En niet per definitie ondernemers. En de vraag is, tuurlijk, personeelstekort zal ongetwijfeld een item zijn. Maar denk ik, dat geldt in de rest van de maatschappij ook.
Ja, dat klopt.
En in
En
de rest van de maatschappij krijgen we het wel geschoffeld.
ja.
En hè, dus daar zit, nou ja, daar zit iets, laat ik het dan maar zo zeggen. Daar zit ook, hetzelfde geldt met dat, hè, onze machines, onze technologie is beter, daarom hoeft u bij ons uw tas niet uit te pakken. U moet wel uw grimpen uitdoen, hoeft ergens anders niet, maar bij ons wel. Vind ik overigens lastiger dan mijn laptop uit mijn tas halen, hè, want dat
Ja.
was op ingesteld. En opeens moet ik op mijn sokken, zaten er niet wel of niet gaatjes in, passen ze bij elkaar? Zal maar
Nou
zeggen,
ja,
dat.
afgezien daarvan, ik vind het ook nooit zo fris.
Nee, maar dat
Toch?
het dus daarover communiceren. Daar zit bewustzijn op. Maar het ook, hoe beleeft de klant nou jouw horecaonderneming? Ja, dat is net zoiets. Daar moet bewustzijn op zitten.
Ja.
Hey, ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ik op Schiphol, dan ben ik net 5 minuten voordat de Starbucks open is. Dan staan er 5 mensen crew achter de balie. Beetje met elkaar te praten, een beetje zeg maar moeten verzamelen dat de tent over 5 minuten open moet. En in de tussentijd sta ik daar al in de rij en denk ik van, God jongens, maak een kop koffie voor me.
Ja.
Weet je, en dan denk ik van, als er een ondernemer had gezeten, was het niet gebeurd.
Nee, zo lang geweest.
Dan had ik koffie gehad, had ik niet
Ja.
hoeven wachten.
Ja.
Want omzet is omzet.
Zo is het.
En klant bedienen is klant bedienen.
Ja.
En ik denk ook hè, dat dit soort organisaties, en dat geldt ook voor ketens, hè, en dat geldt voor grotere organisaties, dat geldt voor kleine vestigingen. Maar op het moment dat er een groter geheel achter zit, dat neemt heel veel van ons ondernemerschap weg.
Ja.
En ik denk dat de uitdaging van deze tijd, hè, waar we met die VUCA-wereld, digitalisering, onze normen worden steeds hoger, hè? En dat betekent dat als ondernemerschap geen ruimte krijgt, niet wordt aangejaagd in organisaties, dat we eigenlijk heel snel een negatieve klantervaring
Ervaring.
hebben.
Ja, klopt. Ja.
Dus jouw vraag, hè, zullen we Schiphol maar meteen sluiten? Dan zeg ik van nou ja, dat lijkt mij dan weer niet nodig. Maar het lijkt mij wel nodig dat ze daar een aantal hele basale strategische keuzes gaan maken.
Dat was ook de portée natuurlijk van mijn verhaal.
Dat snap ik.
Omdat je terecht merk je op hè, de eisen door jouw ervaring worden steeds hoger. Tegelijkertijd zie je Schiphol wel een beweging naar beneden maken. En
Ja.
niet omhoog. En vandaar dat ik zei, zullen we Schiphol maar meteen sluiten? Maar ik denk wel dat er keuzes gemaakt moeten worden door Schiphol. En wel ook heel snel. Waarbij die keuzes ook daadwerkelijk geïmplementeerd moeten worden. Want mijn gevoel is dat ze nog altijd hinten op alle gedachten van Mainport, Intercontinentaal, Hub, overstappen, toeristenkolonie, zakenkolonie, vervoer. Dus al die opties die er zijn in de luchtvaart, heb ik het idee, die houdt Schiphol nog steeds open. En ondertussen worstelt zij met een demissionaire minister die maar één doel heeft, en dat is het aantal vluchtbewegingen terugbrengen.
Ja, maar het kan ook zijn dat er straks een niet-demissionair minister zit, een gewone missionaire minister zit, die
Ja.
ineens weer een heel ander beleid gaat losrollen.
Ja, die zegt van nou, we gaan het totaal anders doen.
We gaan lekker veel vluchten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En als we er een achtste dag bij in kunnen proppen, dan doen we dat ook.
Ja. Denk dat hij in de omgeving van Schiphol weinig Haarlemmermeer, hè? Weinig fans gaat opbouwen, maar het zou zomaar kunnen.
Misschien in de rest van Nederland wel, want daar wonen toch meer mensen, zal ik maar zeggen.
Ja, klopt.
In het
Ja.
kader van populisme alleen, hè, zal ik maar zeggen,
Ja.
is de hoeveelheid mensen die je voor kunt krijgen is belangrijker dan het handjevol wat je tegenkrijgt.
Nou, dat is absoluut waar. Nou, mooi gesprek, want ik dacht, ook dit is klantbeleving en een klantreis, hè? En bureaus eigenlijk ook, hè? Het gaat er niet om wat het is, maar het gaat er wel om hoe je het ervaart.
Ja.
Nou, en die ervaring delen en daarover dus bedrijfskundig in gesprek gaan, is altijd een mooi onderwerp voor zo'n opname zoals wij die hier doen.
Ja.
Om verdere inzichten te krijgen en ook te kijken van ja, wat betekent dat ook voor andere stakeholders in dit specifieke geval, hè? Wat betekent dit ook voor KLM en Air France, die ook al niet zo goed gaan? Dus nee, leuk.
Yes. Volgende week
Okay.
gaan we het weer. Maar dan zijn we niet meer in vakantiesfeer, want dan is Nederland weer terug van vakantie.
Ja, precies. Dus
Jammer.
ik denk dat we dan een mooi ander onderwerp aan de vorige gaan prikken.
Denk ik ook.
Oké. Okay. Hey, ik
Hey.
spreek je dan, hè?
Helemaal goed.
Dag.
Doei.